Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Robert-Jan Snijders, directeur en een van de oprichters van adviesbureau YouKnow. Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit nu hybride werken de norm begint te worden? Jullie weten alles, tenminste, dat neem ik dan maar aan, over kantoren. Hoe je daar het beste kunt werken. Wie, wat, waar, wanneer. Hoe ziet jullie eigen kantoor eruit?
Ons eigen kantoor staat in Utrecht. We noemen het Creative Valley.
Oh.
Dus dat is een uniek kantoor waar een concept is neergezet, waar veel fus en interactie, samenwerking mogelijk is.
Oh, maar je moet er niet proberen echt geconcentreerd goed te werken.
We hebben in onze eigen kantoorboxen natuurlijk stilteplekken gecreëerd waar je geconcentreerd kan werken. Maar in ons vak is het heel gebruikelijk om als je echt iets geconcentreerd moet gaan uitwerken, om dat inderdaad gewoon thuis of op een andere plek te doen dan op kantoor.
Ja, en is die andere plek ook vaak het kantoor van opdrachtgevers? Kan ik zeggen dat als het bij jullie op kantoor heel druk is, dat er dan iets niet helemaal goed gaat? Omdat jullie misschien in elkaar toch ook hopelijk veel over de vloer komen daar waar verandering nodig is.
Dat zeker. Dus het is zeker een graadmeter dat de bezetting bij ons op kantoor laat zien of we een goede maand aan het draaien zijn of een goed jaar aan het draaien zijn. Maar we doen natuurlijk ook steeds meer. En dat is natuurlijk in de afgelopen periode ook gewoon geworden. Dat heel veel werk online en via online vergaderingen plaatsvindt. En dat kunnen wij natuurlijk ook vanaf kantoor doen.
Want als je de drie pijlers van YouKnow erbij pakt, gaat het over digitaal werken, gaat het over huisvesting en over bepaalde gedrags- of cultuurveranderingen op kantoor, toch?
Klopt, ja.
En waar zie je dan de grootste winst behaald worden binnen bedrijven?
Voor wat betreft op welke manier je op een goede manier kan gaan werken. Nou, het is eigenlijk een combinatie van die drie, zien wij in de afgelopen periode. Vaak was het daarvoor dat we op een van die specifieke onderdelen aan het werk waren. Maar een medewerker binnen een organisatie vraagt en verlangt steeds meer van zijn werkplek. En dat is een integraal geheel van een digitale omgeving, van een fysieke werkplek. En natuurlijk de mogelijkheid om te snappen en te weten hoe je die werkomgevingen, zowel fysiek als digitaal, moet gaan gebruiken.
Ja, want er wordt door economen ook in deze studio heel vaak het een en ander gezegd over arbeidsproductiviteit. Die komt in Nederland niet of nauwelijks van zijn plaats, stagneert. Heeft dat nu ook te maken met hoe wij kantoren hebben ingericht of heeft dat een andere oorzaak?
Nou, dat het stagneert komt misschien wel doordat wij heel veel aan het thuiswerken zijn nog steeds na corona. Want wat je ziet is dat wij het standaard administratieve werk, wat repeterend werk is, dat we dat thuis aan het doen zijn. Maar dat we ook nog steeds onze creativiteit en het samen zijn ook nog steeds van huis doen. En met elkaar op een vierkante postzegel zitten kijken via een Teams meeting. Hoe we met elkaar een nieuw ontwerp maken. Dat laatste, en als je het hebt over productiviteit, gaat het wat mij betreft vooral over hoe creatief ben je als organisatie om nieuwe dingen uit te vinden, nieuwe producten te maken, nieuwe werkwijzen te verzinnen, et cetera.
Maar zie jij een kantoor dus nog altijd toch wel klassiek als een kantoor? Of zeg je, zoals in jullie geval, Creative Valley, of zoals ik veel mensen na corona ook heb horen zeggen, ons kantoor wordt een clubhuis, waarvan anderen dan weer zeggen, werkgevers, ja, een clubhuis, er moet hier ook gewoon gewerkt worden. Er moet ook gewoon wat gebeuren.
Natuurlijk moet er wat gebeuren.
In plaats van dat we elkaar lekker weer omarmen bij de koffieautomaat.
Maar brainstormen en iets nieuws met elkaar bedenken en ontwerpen is ook werken. Zeker in ons vak is dat het geval. Maar binnen elke organisatie heb je mensen nodig die nieuwe dingen verzinnen. Om die organisatie weer een stap verder te brengen. En dat werken zie ik vooral plaatsvinden. Nou, in ieder geval gezamenlijk. Dan hoeft dat nog niet eens op kantoor te zijn. Maar dat je in ieder geval als mensen bij elkaar zit. Om dat met elkaar goed te doen. Wat, en veelal wat is, gebruiken we dan toch wel weer het kantoor daarvoor.
Wat is de reden dat werkgevers denken, er moet hier meer gebeuren dan een likje verf erbij. We moeten echt grondig kijken naar hoe we hier werken. Heeft dat te maken met besparingen die moeten worden doorgevoerd? Heeft dat te maken met de strijd om de medewerker? Wat is de reden dat mensen denken, alleen komen wij er niet uit? Wij schakelen nu het advies van YouKnow in.
Ik denk de onderwerpen die je noemt, dat die inderdaad een van de belangrijkste onderdelen zijn waarom werk ook daadwerkelijk aan het veranderen is. Wij hebben de laatste tijd hard gewerkt aan de benchmark voor de Nederlandse werkomgeving. En daar blijkt uit dat inderdaad digitalisering, maar ook duurzaamheid en kostenbesparing belangrijke onderdelen zijn waarop gelet wordt bij het inrichten van een werkomgeving.
Maar daar moet je eerst voor investeren. Stel dat de kostenbesparing je belangrijkste motief is. Jullie zijn niet gratis. Het opnieuw inrichten van je kantoor is niet gratis. Los van alle systemen die daar misschien bij horen.
Klopt.
Hoeveel bedrijven hebben dat nu op de plank liggen of zijn bereid om daarvoor ook de portemonnee te trekken?
Nou, wat je ziet is dat daar in de afgelopen, zeker in de afgelopen 2 jaar, heel veel geïnvesteerd wordt in die nieuwe werkomgevingen. Om precies de redenen zoals jij zegt. Het heeft te maken met een kostenbesparing. Dus wat je graag wilt is dat de kosten van het pand wat je hebt, dat die omlaag gaan. Omdat niet op alle dagen en niet op alle tijden dat pand op een goede manier gebruikt wordt. Maar ten tweede ook om het werk wat je aan het uitvoeren bent zo efficiënt mogelijk te kunnen doen. En daar heb je een digitaliseringsslag natuurlijk voor nodig. Ja. Iedereen snapt dat je informatietechnologie nodig hebt om je werk te ondersteunen. Maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de werkomgeving. Want die werkomgeving bepaalt op welke manier jij interacteert met je collega's.
Maar dat is toch niet helemaal te relateren aan enkel corona. Want het nieuwe werken, ik heb het nog even opgezocht. Ja, er wordt al decennia inmiddels over gesproken. Dat is een soort voortvloeisel van de vierde industriële golf. Vierde industriële revolutie. Dus dat werken verandert en de manier waarop we daarnaar kijken. Ja, dat is iets waar bedrijven, als ze het een beetje goed in de peiling hadden, al veel eerder mee hadden moeten beginnen.
Dat klopt. Het werd inderdaad in het begin van dit millennium genoemd het nieuwe werken. Dat klinkt als
HNW, voor de echte kenners.
Dat klinkt als een soort concept wat je uitstort over een bedrijf. En dat is het natuurlijk niet. Waar het om gaat is dat je de primaire processen van zo'n organisatie wilt gaan ondersteunen. En dat kun je doen met nieuwe technologie, dat snapt iedereen. Maar dat kun je ook doen met nieuwe vormen van huisvesting. En die nieuwe vormen van huisvesting, simpel voorbeeld, als jij een proces hebt waar veel kennisuitwisseling, interactie en samenwerking nodig is, en je stopt mensen allemaal in een grote kantoortuin of in aparte hokjes, dan
weet je. Kijk even veelbetekenend uit de studio, waar je dan een uitzicht hebt op een florerende kantoortuin.
Ja. Dan weet je één ding wat er niet gaat gebeuren. Dat is namelijk samenwerking, interactie en kennisdeling. Dus je kunt met huisvesting en met het inrichten van een fysieke werkomgeving wel degelijk invloed hebben op de performance van je eigen bedrijfsproces.
Hoeveel bedrijven zullen niet ook denken, ach, weet je wat, ik koop een nieuw pakketje bij Microsoft, die kunnen mij volledig ontzorgen, in ieder geval op het digitale vlak. Dan kom ik ook een heel eind.
Dan kom je zeker een heel eind.
Heb ik hier nu per ongeluk een grote concurrent genoemd?
Nee, Microsoft is een van de producten waar wij ons advies op richten. Omdat de hele Microsoft-omgeving natuurlijk een omgeving is waar je digitaal met elkaar kunt samenwerken. Alleen dat vraagt wel een bepaalde vorm van inrichting. Als je die producten
gaat gebruiken. Het gaat nu om de fysieke inrichting, of niet?
Microsoft is niet de fysieke inrichting.
Precies. Dat is
de digitale inrichting.
Ja, exact. Ja. Maar wat bedoel je dan met de fysieke inrichting? Jij zegt, daar moet je dan ook naar kijken. Dan gaat het om het afscheid nemen van bijvoorbeeld iets als een kantoortuin.
Aan de fysieke kant betekent het dat je dus vooral probeert om je werkomgeving te laten aansluiten bij het werk wat jij als organisatie aan het doen bent. Ja. En dat kan als je veel laboratoriumwerk hebt, bijvoorbeeld in je organisatie. Ja, dan is het heel logisch dat mensen in een aparte ruimte, in een stilteplek met elkaar apart zelfstandig aan het werk zijn. Heb je een proces waar veel interactie en kennisdeling nodig is, dan wil je juist dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in zo'n omgeving. Ja. En probeer je door middel van huisvesting dat ook te bevorderen.
Jullie spreken denk ik veel met de top van het bedrijfsleven. Het bedrijf waar je dan over de vloer komt. Nou, hartstikke mooi. Nieuw concept uitgedacht. Misschien nog wel nieuwe software aangeschaft ook. Ja, en dan moet het gaan gebeuren. Dat lijkt me ook nog iets om ervoor te zorgen dat het tussen de oren komt van de mensen die daar daadwerkelijk mee geconfronteerd worden. En die, als ze misschien al langer bij een organisatie werken, denken, ah, dan gaan we weer.
Klopt.
Ja, een soort moeheid. Die mensen spontaan overvalt.
Een soort veranderingsmoeheid. Ja.
Nou, die breng jij aan de man.
Wat wij aan de man brengen is om te kijken hoe we het werk van mensen en organisaties leuker, beter en efficiënter kunnen maken. Dat doen we door middel van nieuwe technologie en nieuwe vormen van huisvesting. En daar moet je inderdaad samen met de medewerkers gaan kijken op welke manier ze die nieuwe tooling die ze dan krijgen, nieuwe gereedschappen die ze in handen krijgen met digitalisering en met huisvesting, hoe ze die gaan toepassen in hun werk.
Maar ze staan toch niet alleen maar te applaudisseren? Ik kan me voorstellen dat je soms op wat weerstand stuit.
Zeker niet.
Vandaar mijn vraag.
Iets afleren is nog altijd moeilijker dan iets nieuws leren. Dat hebben wij in ieder geval wel gemerkt in de afgelopen periode. En dat vraagt ook om de nodige interventies om dat met elkaar te kunnen doen. En het is inderdaad niet altijd leuk om die verandering door te maken.
En hoe lang blijven jullie daar dan bij betrokken? Hè? Want jullie stellen een plan op, neem ik aan. Jullie kunnen ook nog zeggen, ik zou er dit of dat voor gebruiken. Maar de praktijk, die moet zich later uitwijzen. Zijn jullie dan ook nog aan boord of zijn jullie dan alweer bij de volgende klant?
Nou, het liefst wel natuurlijk. Want wat wij graag doen is dat we mogen meedenken en mogen meehelpen of misschien het zelf uitvoeren ten aanzien van het bedenken van zo'n nieuwe werkwijze. Dus dat is het ontwerp. Maar wij vinden het eigenlijk nog veel leuker om na die ontwerpfase ook daadwerkelijk de realisatie te gaan doen. Omdat je dan geconfronteerd wordt met de keuze die je zelf hebt geadviseerd en geïmplementeerd. Daar leren wij natuurlijk heel veel van. Maar daar leert ook de organisatie natuurlijk heel veel van. Of datgene wat we bedacht hadden ook daadwerkelijk in de praktijk gaat werken.
En als het niet uitpakt zoals bedacht, kun je dan achteraf constateren waar het aan gelegen heeft?
Dat kun je constateren. Maar dat is natuurlijk heel divers. En is afhankelijk van verschillende factoren.
Ik kan me voorstellen, jullie hebben zoveel trajecten lopen, zoveel projecten begeleid. Mm-hmm. Dat je inmiddels weet, zo werkt het wel en zo werkt het niet.
Dat klopt. Alleen blijkt er toch weer dat je keer op keer in een organisatie terechtkomt waar andere facetten een belangrijke rol spelen. Ik heb zelf opdrachten gedaan in organisaties waarbij we een nieuwe werkwijze aan het implementeren waren voor 9 teams. En dat waren gelijkwaardige teams die hetzelfde werk uitvoerden. En waarbij het ene team een productiviteitsverandering en stijging van 10% realiseerde. En anderen helemaal niks, tot zelfs een productiviteitsverslechtering. Dus dan is de vraag, op welke dat je bent bezig met de implementatie van een omgeving. En blijkt dus dat in het ene team wel werkt en het andere team niet. En dat is natuurlijk heel lastig om dat te duiden. Maar een van de punten die we daar wel hebben gezien is dat de rol van de manager in deze een hele belangrijke is. Als die veranderingsbereid is, als die op weg wil met zijn eigen team om die verandering door te maken, dan gaat het lukken. Als het een soort meehuilmanager wordt, waarbij alle problemen die de verandering tot gevolg heeft gehad een probleem wordt en hij vindt ook dat het een probleem is, dan zie je dat inderdaad die verandering ook daadwerkelijk niet doorgevoerd gaat
worden. Want dat er problemen gaan ontstaan, dat is bijna onvermijdelijk. En dan is de vraag,
zeker,
hoe ga je ermee om?
Ja.
Zie je overigens nog een groot verschil, nu we toch op dat pad zijn, tussen hoe overheden veranderingen implementeren en daarmee omgaan en het bedrijfsleven?
Nou, het bedrijfsleven is traditioneel sneller en eerder met nieuwe ontwikkelingen. En wat je ziet in de overheid is dat ze daar veel bedachtzamer zijn op het implementeren van nieuwe technologieën en nieuwe ideeën rondom verbeteringen van werkwijzes. Ik zeg altijd, een manager moet goed managen is beslissingen nemen op basis van zo min mogelijk informatie. En wat je in de overheid vaak ziet is dat er toch wel nog wel vaak gedacht wordt, als we nog een extra onderzoekje doen om te kijken of het echt goed is wat we doen, dan zijn wij in ieder geval gedekt voor wat betreft de beslissing die we nemen. En vanuit dat perspectief is het denk ik ook wel eens handig als overheden wat meer risico zouden durven nemen en wat meer opstellen als een bedrijf dan als een overheid.
Maar een overheid kan zich misschien ook geen financiële missers veroorloven, omdat het nu eenmaal belastinggeld betreft en omdat er een uitgebreid track record is met overheden die zich overgeven aan grote projecten die dan uiteindelijk veel langer duren en veel duurder uitpakken.
Dat is zo. Maar de vraag is of het ene onderzoek, wat je daar dan bovenop zet, bovenop het andere onderzoek, om dat weer te verifiëren, of dat gaat leiden tot een betere keuze. En ik denk van niet. Ik denk dat je de keuze beter kunt maken op de informatie die je op dat moment hebt. Ook je plan daadwerkelijk uitvoeren.
We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Op dinsdag en donderdag massaal naar kantoor. Dat is een blijvertje. Of bedrijven zullen steeds minder kantoorruimte nodig hebben. Ook die dinsdag en donderdag zijn niet heilig.
Dinsdag en donderdag zijn niet heilig.
Robert-Jan Snijders is hier, directeur en een van de oprichters van het adviesbureau Juno. Het is wel vaak nu, we hadden het in het eerste deel van dit gesprek over in de auto meedoen aan vergaderingen. De files zijn weer terug, zeker op dinsdag, op donderdag. Dus dat zijn de dagen die door werkgevers of ook misschien de medewerkers zijn uitgekozen om dan toch maar collectief naar kantoor te gaan. Hoe lang houdt dat stand op deze manier?
Nou, niet, denk ik. Inderdaad, de Dido-economie, zoals we het tegenwoordig zijn gaan noemen. Waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar mensen willen blijkbaar heel graag vrij zijn op maandag, woensdag en vrijdag.
Nou, lang weekend, breed lekker de week. Kind moet toch van school gehaald worden. Ik kan wel verklaringen vinden waarom maandag, woensdag en vrijdag minder populair zijn dan de dinsdag en de donderdag.
Dat is zo. Alleen waarom gaan we dan op dinsdag en donderdag massaal in de auto op weg weer naar kantoor? Dat kan je volgens mij met een veel betere weekspreiding ook daadwerkelijk op een andere manier gaan organiseren.
Weet jij of die dagen van hogerhand zijn opgelegd vaak?
Nou, vaak is het een keuze die je medewerker zelf mag maken. En dat maakt de wetgeving daaromtrent is daar natuurlijk een. Heeft daar niet in meegeholpen, laat ik het zo zeggen.
Dat de wet werken waar je wil er niet doorheen gekomen is in de Eerste Kamer, bedoel je? Of welke wetgeving bedoel
je? De wetgeving
jij dan?
Dat je recht hebt om te mogen thuiswerken.
Ja, en daarmee is gesneuveld omdat de Eerste Kamer tot het oordeel kwam: joh, de praktijk laat dit ongeveer al zien, dit is overbodig, waarom zouden we hier nog aan beginnen?
Zeker. Maar op het moment dat je dat dus in dat kader vrijlaat, zie je dus dat mensen dus gaan kiezen voor de dinsdag en de donderdag om te gaan werken.
Maar als die wet er doorgekomen was, namelijk het recht op thuiswerken, was dat dan heel anders geworden, denk je?
Nou, dan waren er, denk ik, betere afspraken gekomen tussen werkgever en werknemers. Op het gebied van wanneer gaan we dan ook daadwerkelijk met elkaar thuiswerken en wanneer doen we dat niet? En net zoals we het in het begin hadden over op welke manier, wanneer ga je in een auto zitten en doe je een online vergadering. Het gaat om afspraken met elkaar maken en etiketten met elkaar afspreken op welke manier we met elkaar communiceren. En blijkbaar doen wij dat in het hele bedrijfsleven, binnen alle organisaties, laten we het over aan de grote massa op een of andere manier. Ja.
Wat verwacht jij van al die kantoren? Vastgoedadviseur JLL becijferde dat de vraag naar kantoorruimte met meer dan 30% is teruggelopen. In sommige steden zelfs met 60%. Dat is geen rimpeling in de vijver meer. Dat gaat om substantiële veranderingen. Hoe nu verder?
Nou, dat is natuurlijk een mooie vraag, waarvan ik ook het antwoord niet weet. Wat ik wel gezien heb, en het is niet alleen dat kantoren leegstaan in grote steden. Wij zijn in 2022 met het hele bedrijf op studiereis geweest naar onder andere naar Brussel, Londen en naar Edinburgh. En in Londen hebben we gezien wat het effect is van het feit dat mensen niet meer massaal naar kantoor willen komen. Dat betekent namelijk ook dat als mensen niet meer naar kantoor komen, dat ze tussen de middag ook niet meer naar buiten gaan en daar naar een lunchtent gaan om te eten. Hun boodschappen daar niet meer gaan doen, want dat doen ze op de plek waar ze op dat moment wel werken. En dat is in de meeste gevallen thuis of ergens in de suburbs. Dus je ziet ook dat de hele werkgelegenheid van aanleverende bedrijven, waar die kantoren gevestigd zijn, geraakt worden. En dat die faciliteiten allemaal naar de buitenkant van de steden aan het verplaatsen zijn. Ja.
Hoeveel hang naar controle is er tegelijkertijd nog van een werkgever die toch wil weten wat mensen op welk moment doen? Ik herinner me tijdens corona dat er onderzoeken naar buiten kwamen, verricht door de vakbond, dat er een toenemende mate was van gluursoftware. Toch nog via de computer kijken, ja, is hij of zij wel werkelijk aan het werk? En gaat het dan ook nog over mijn bedrijf toevallig of niet?
Ja.
Omdat er, ondanks het feit dat er in Nederland relatief veel thuisgewerkt wordt, toch nog werkgevers zijn die dat nauwlettend in de gaten willen houden. Is dat uit de mode of kom je dat toch... Ja, Niemand zal het zo zeggen.
Ik vind dat wel heel oud denken, inderdaad. En als je op die manier je medewerkers niet vertrouwt...
Het was zo, hè? Je kan het misschien ook nog wel herinneren. Gluursoftware werd dat genoemd.
Ik kan me de voorbeelden heb ik niet zelf aan de lijve ondervonden. Niet bij ons, maar ook niet bij onze opdrachtgevers.
Je kunt natuurlijk heel modern zeggen... ik stuur op productiviteit en wie wat wanneer doet. Dat geloof ik verder allemaal wel. Als het aan het eind van de week of aan het eind van het kwartaal maar af is.
Klopt.
Maar misschien is dat nog niet in iedere sector of branche... of in ieder bedrijf zo vanzelfsprekend.
Dat is zo, denk ik. Want niet iedere vorm van werken leent zich voor het maken van resultaatafspraken. Omdat sommige werkzaamheden nou eenmaal dagelijkse werkzaamheden zijn die uitgevoerd moeten worden. Maar ik ga altijd in eerste instantie uit van het beste van de mens. In plaats van dat iemand iets probeert te flikken.
Het zal ongetwijfeld ook gebeuren.
Ja,
maar dat moet je,
maar
dan,
ja, moet je daar dan op sturen?
Ja, dat weet ik niet. Jij zegt heel duidelijk van...
Ik denk dat je dat op andere manieren ook wel merkt. En daar hoef je geen gluursoftware voor te hebben. Dat iemand zijn neus drukt in teams, in teamverband. Ja, dat klopt. Dat merken we overal. Ik bedoel, dat gebeurt bij sport, dat gebeurt in werk.
Nog een andere wet die er uiteindelijk in Nederland nog niet is gekomen. Er is ook in de Kamer gesproken over het recht op onbereikbaar zijn.
Ja.
In Duitsland is dat volgens mij al aan de orde binnen verschillende bedrijven. In Europa is er over gesproken. Zou jij als kenner op het gebied van wat werkend Nederland nodig heeft... voorstander zijn van een recht op onbereikbaar zijn?
Nogmaals, ik weet niet of je dat dan via wetgeving moet regelen.
Nou ja, jij constateert veel mensen werken thuis, waardoor het allemaal fluïde wordt. Wat is nog werk? Wat is thuis? Is het nou wel zo normaal dat ik om 9 uur, 10 uur 's avonds nog de laptop openklap om toch te kijken of ik nog een mailtje heb gehad, ja of nee?
Dat hangt natuurlijk af van wat voor werk je doet. Maar ik vind ook dat een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf ligt. Als die medewerker zegt, ik werk van 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. Daarna ga ik voor mijn kinderen zorgen of iets anders doen wat ik belangrijk vind. En ik pak om 8 uur weer de laptop en ik maak mijn dag af. Dat is toch helemaal aan hem of haar om dat te bepalen.
Hangt er ook een beetje vanaf hoe je in teamverband functioneert. Als de rest van jouw team werkt tussen 2 en 8... terwijl jij op dat moment alleen maar met je kinderen bezig bent... kan ik me voorstellen dat dat hinderlijk is.
En daar gaat het dus, gaat het dus dan vooral om... welke afspraken maak je met elkaar? Dat is waar we het net ook al over hadden.
Heb je geen wet voor nodig?
Heb je geen wet voor nodig.
We gaan naar het tweede dilemma, nog even kort. Kantoortuinen blijven populair bij bedrijven... of kantoortuinen zullen op termijn verdwijnen...
Kantoortuinen moeten op termijn verdwijnen.
Maar dat stond er volgens mij niet tussen. Ze moeten verdwijnen. En toch stapte jij vrolijk naar binnen. Op weg naar deze studio, dwars door de kantoortuin.
Zeker.
Wij geloven er blijkbaar ook nog in. Hier bij BNR.
Of je denkt er niet over na.
Of ik denk er niet over na. Of ik.
Wat denken jullie erover na? Op welke manier
korte lijnen. Iedereen als er breaking news is. Als Netanyahu nu zegt de oorlog is afgelopen. Dan schreeuwt er hier iemand. Netanyahu zegt dat de oorlog afgelopen is. Het moet nu op de zender.
Ja.
Nou. En de zegening van de kantoortuin.
En als dat werkt is dat prima. Hè? Dan is een kantoortuin daar misschien wel geschikt voor. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat de uitdrukkingen rondom kantoortuinen... is dat daar mensen zitten die allerlei verschillende werkzaamheden aan het doen zijn. En er zijn mensen die inderdaad heel veel interactie nodig hebben met elkaar... dan is het misschien een prima aangelegenheid. Maar wat er vaak gebeurt, is dat ze gemengd worden met mensen die geconcentreerd werk bijvoorbeeld moeten doen. En dan werkt het natuurlijk voor geen meter. Nee.
Vorige week kwam er nog een rapport uit, en er zijn er meerdere van het RIVM en TNO... over toenemende stress bij medewerkers, bij werknemers binnen bedrijven. Nou, er zijn heel veel verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Maar wat zie jij als de belangrijkste verklaring? En in hoeverre kun je dat ook toeschrijven aan de werkplek zelf?
Nou, ik denk dat de werkplek zelf een hele belangrijke factor is in je fysieke gesteldheid als medewerker in een organisatie en in een gebouw. Ik merk zelf dat als ik een hele dag in een gebouw zit waar je weinig daglicht krijgt, Dat je aan het einde van de dag met hoofdpijn naar huis rijdt. Terwijl als je in een omgeving zit waar heel veel daglicht wel is. Dat je toch nog energiek en met hetzelfde energieniveau als je 's morgens binnenkwam. Weer terug naar huis rijdt.
Dus, nog even op mijn rijtje. Dus ja. Voldoende daglicht. We hebben nog een minuut. Dat is belangrijk. Voldoende daglicht.
Voldoende specifieke omgevingen waar jij je werk kan doen. Toegespitst op datgene wat jij moet doen. Hè? Dus als jij een kantoortijger bent. En je moet heel veel, vergaderen. Ja, dan heb je niks aan een bureau met een stoel. Die helemaal afgeschermd zit.
Dus maar kantoorplek toegespitst op wat er van iemand wordt verwacht.
Zeker.
Dat is twee.
Ja. En voldoende digitale hulpmiddelen om met de hele wereld te kunnen communiceren. En daar waar nodig contacten te kunnen leggen met mensen die jou de informatie moeten geven om je werk op dat moment goed te kunnen doen.
En dan ben je een heel eind.
Wat mij betreft wel.
Dit was de Top van Nederland met Robert-Jan Snijders, een van de oprichters van adviesbureau YouKnow. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jo van Onsum, topman van digitaal dienstverlener Onezillium, over de vraag of het MKB het ideale slachtoffer is van cybercriminaliteit. En zo ja, wat eraan te doen? Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.